Journaal. Verschillende landen leggen beperkingen op aan chipbedrijf Nexperia. Dat van oudsher Nederlandse bedrijf werd 4 jaar geleden door een Chinees bedrijf overgenomen. Uit angst dat de technologie voor militaire doelen gebruikt wordt, weigert Duitsland subsidie te verlenen voor een fabriek in Hamburg. Van de Britse regering moet Nexperia een fabriek in Wales afstoten. En het is ook nog onzeker of Nexperia de Nederlandse chip-startup Knowy mag overnemen. In Rotterdam hebben buurtbewoners iemand overmeesterd die zich verdacht gedroeg nadat er opnieuw een explosie was in de straat. Iets voor 2 uur vannacht was er een harde knal bij een huis in de Grasstraat in Rotterdam-West. Een nacht eerder was bij een naastgelegen woning ook al een ontploffing. Na de explosie van vannacht zagen buurtbewoners iemand die zich verdacht gedroeg. Ze overmeesterden hem, waarna de politie de verdachte kon oppakken. Er wordt nog gezocht naar een tweede verdachte. De Britse komiek en acteur Russell Brand heeft ondanks zware beschuldigingen van seksueel wangedrag een optreden gegeven. Hij gaf een show voor 2000 mensen in Londen. Gisteren werd bekend dat 4 vrouwen Russell Brand beschuldigen van verkrachting, aanranding en emotionele mishandeling. Brand spreekt de verhalen tegen en ging er tijdens zijn show niet verder op in. Het weer bewolkt en vooral in het midden en westen van het land regen. Vanmiddag droog en vaker zon bij maximaal 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Den Horen bestaat 625 jaar. En dat gaan we natuurlijk vieren. Ontdek de fascinerende geschiedenis van dit prachtige dorp in onze speciale podcastserie Den Horen 625 jaar. Hoe zag Den Horen eruit in 1398? Wat is er veranderd? Bekende dorpsgenoten delen hun kennis en duiken met ons in het collectieve geheugen. In deze 8-delige serie nemen we je mee op een nostalgische reis vol mooie, ontroerende en opmerkelijke verhalen uit het verleden van Den Horen. Iedere dag na het nieuws van 1 uur. Op Radio Texel.
Vandaag praat ik met Marjan Hogerheide. Ik leid het verder niet in, we gaan meteen beginnen. Marjan, goedemorgen.
Goedemorgen, Antoinette.
Nou, vertel, iets wat ik niet van je weet is of je wel of geen Texelaar bent.
Ik ben geen echte Texelaar. Ik ben aangespoeld, zoals ze dat noemen hier. Ik ben geboren in Haarlem, opgegroeid in Haarlem. En ik ben op een gegeven moment de A-opleiding gaan doen aan verpleegkundige. En bij mij in de groep zat Monique, dat is de zus van André. En zodoende ben ik eigenlijk aan André blijven plakken, om het zo maar te zeggen.
Ja. Ja, dus je bent eigenlijk, zoals ze dat ook al zeggen, voor de liefde naar het eiland gekomen.
Ik ben voor de liefde naar het eiland gekomen, ja. We kennen elkaar wel een aantal jaren voordat ik voor de liefde naar het eiland kwam.
Ja.
Maar ik ben op een gegeven moment hierheen gekomen en die blijven wonen. Ja.
Ja, dus heb je toen de verpleegkunde opgegeven?
Ik ben iemand die als ik het ergens niet mee eens ben, dan ben ik een lastig persoon. Dus dan heb ik zoiets van, er waren dingen in de A waar ik het niet mee eens was. Het was natuurlijk in de tijd dat je, als je klaar was, had je geen werk. En het was toen al druk en er was weinig aandacht voor patiënten. En, dus na het eerste jaar wilde ik eigenlijk al stoppen, maar ze vonden
en welk in Haarlem, deze opleiding in Haarlem.
Ja. En toen zeiden ze, dat vonden ze zonde, want het ging eigenlijk wel goed. Dus ik heb het 2 jaar ook nog gedaan en toen dacht ik van, dit wordt hem gewoon niet. En de zus van André, die wilde ook stoppen en wij zouden samen gaan reizen.
Aha.
Ja, maar de zus van André, die kreeg een vriend, dus die had zoiets van, dat wordt hem niet. Maar ze zegt, ik heb een broer en die gaat, als het goed is, binnenkort naar Griekenland toe. En ik heb die broer ontmoet op een feest van een andere zus van André. En zo kwam het dat ik gewoon André leerde kennen.
Oh, Dat was de broer die zou gaan reizen, André.
Dat was de broer die zou gaan reizen. Ja, ja. Dus ik ben met de broer mee op reis gegaan. Ja,
ja, met André dus. Zijn
met André, ja.
Naar Griekenland gegaan?
We zijn, we deden het gelijk goed. We zouden voor een paar maanden naar Griekenland gaan. Dat hebben we ook gedaan. Dus ik heb gewoon alles opgezegd, mijn huis opgezegd en mijn werk opgezegd.
Oh, je hebt hier meteen alles opgezegd?
Ik heb in Haarlem alles opgezegd.
Oh, in Haarlem. Ja, ja.
Dan woon ik nog in Haarlem. En toen zijn we met nog iemand zijn we die kant op gegaan. Dus toen hebben we daar een aantal maanden hebben we gewoon, hebben we gewerkt. Van alles weet ik. In de bouw. En in de druif, in de olijf, in de sinaasappels. Echt van alles. Horeca.
Okay.
En dat hebben we eigenlijk een aantal jaren samen gedaan. In de, dan gingen we in de winter. Gingen we, of in september gingen we richting Griekenland.
Ja.
En dan kwamen we in mei weer.
Oh, dat, zijn best, dat is best,
ja.
Dat is eigenlijk een,
ja, best wel lang.
Dat,
ja,
is een hele, bijna 3/4 jaar iedere keer, ja, ongeveer. Ja. Ja.
En, ik heb dat,
en gingen jullie dan altijd naar dezelfde plek?
We gingen vaak naar dezelfde plek, ja.
En waar,
ja,
was dat?
Dat was, in, de, het, was het plaatsje Nemea. En dat ligt in de Peloponnesus.
Oh, ja, ja,
ja. Ja. Een plaats waar heel veel oudheden zijn. Er mocht ook niet gegraven worden, want er was, nou, was natuurlijk heel veel gegraven en werd het allemaal illegaal meegenomen. Ja. Maar ja, dat werd heel goed in de gaten gehouden. En daar ging het altijd heen.
Ja, nou, dat, ik ga ervan uit dat mooie jaren waren.
Ja, prachtige jaren. En ik weet de laatste keer, want als we dan terugkwamen, dan ging ik weer naar Haarlem. Want het was voor mij makkelijker om, om werk te vinden via de uitzendkamer en de zorg. Anders zat dan op Texel en dan ging ik altijd...
Beetje heen en weer.
Heen en weer. En ik weet, het laatste, de laatste keer is André, toen ben ik niet meegegaan, toen is André zelf gegaan. En dat die, toen ben ik als op vakantie 2 weken daar naartoe gegaan en hem opgezocht. En dat hij weer terugkwam, toen had ik zoiets van, nou ja, weet je, ik heb een leven in Haarlem en ik heb een leven op Texel. En ja, dat wil ik niet meer. Dus toen ben ik...
Ben je naar Texel?
In 1987 ben ik en, officieel naar Texel gekomen.
En toen woonde André al hier op deze plek?
Nee, wij woonden in een bus, in een oude Magirusbus. Ik denk dat mensen die al langer op, in de horen wonen dat toch wel weten. En dan stonden we naast de camping, heb je het, het weggetje. En waren daar, waar nu de huisjes van Leo Schilling staan. Dat was vroeger een klein campingtje.
Oh ja, daar waar, die houten huisjes achter, ja, de camping.
Waar alle
persoon... Of huisjes, het zijn nu echt hele mooie huizen.
Ja. Dat was vroeger eigenlijk gewoon een soort van camping. Waar al het personeel van Jaap Duinker stond. Van Jaap Duinker en Leo Schilling. Van de Bollenboer, uit de Horen vandaan.
Oh.
En anderen werkten daar toen ook. Dus als hij in als hij
dat is een
was.
Heel mooi plekje.
Ja, het is een prachtig plekje. En we hadden daar de bus neergezet en we hadden een houten veranda ervoor gebouwd. En er stonden natuurlijk nog veel meer mensen met tentjes en al het personeel wat daar werkte. Dat, en dan ging de douche op de camping. Zo, ja, ging dat.
Nou, een, ja, beetje zigeunerbestaan,
ja,
hè?
Precies.
Maar het,
ja,
geeft natuurlijk ook wel veel vrijheid.
Het geeft hartstikke veel vrijheid.
Ja.
En dus toen waren we nog niet te diek. En eigenlijk, de diek kwam in zicht dat, André is natuurlijk opgegroeid op Heidhof. En daar had hij in de schuur al wat machines staan en zijn vader.
En moeder. Heidehof, je moet me even helpen. Want dat...
Heidehof is de boerderij die, als je langs de Rommelpot fietst en dan vlak voordat je het bos ingaat...
Rechts.
Ja,
die boerderij, oh,
daar op het hoekje.
Ja, die.
Ja, die.
Oké. Okay.
Ja. De boerderij, ja, wel bekend.
De bekende boerderij.
De bekende boerderij, ja, ja, precies. Daar is André op gegroeid.
Oh,
en zijn vader woonde daar en zijn moeder,
oh, ja,
woonde daar,
ja,
ook.
Ja.
Maar die gingen uit elkaar, dus het was zo dat misschien het pand verkocht moest worden.
Ja, ja.
Dus André moest iets hebben om zijn, ja, machines ergens neer te zetten.
Ja.
En toen zei Jaap Duinker tegen me, je moet zo op de dik kijken, daar staat nog een bestel op te koop. Dus wij te kijken. En binnen 2 maanden hadden we een... hadden we een zeer vervallen schorp.
Oké. Okay.
Ja, dus zodoende zijn we,
ja,
daar gewoon wonen. Ja.
Goh.
En toen hebben we het zo gedaan dat we moesten, de achterkant was een beetje ingestort. En we hebben de rijen, dat heette vroeger zo, waar je gewoon met de trekker zo naar binnen kon rijden.
Ja, ja.
En dat je zo door kon rijden naar achter. Hebben we zo gemaakt dat die Magirusbus er doorheen kon. Die hebben we achter in de tuin gezet. Daar hebben we de eerste 2 jaar gewoon in gewoond. En toen zijn we begonnen met het huis opknappen.
Nou, jullie, ja, hebben niet stilgezeten.
Nee, we hebben niet stilgezeten, nee.
Goh, nou Marjan, wat leuk om, ja. om te horen.
Ja.
Nou, ik ken jou ook van... Nou, ik zal eerst even beginnen. Ik weet dat jij ook iets veel met het dorpshuis hebt gedaan.
Ja.
Ik kan me herinneren dat toen dat gebouwd werd... Ik woonde nog niet eens in Den Hoorn, geloof ik. Maar dat kwam misschien door de cliffhanger dat ik daar ook wel kwam.
Ja.
Dat jij, nou, je hebt het niet helemaal zelf gebouwd, maar je bent er wel heel erg bij betrokken geweest.
Ik ben, of tenminste, we hebben nu natuurlijk binnenkort weer een Den Hoorn 625 jaar staan. En ik heb het feest meegemaakt van 600 jaar.
Ja.
En toen was het die toestand dat de hele tent weggewaaid was. Dus toen moesten we in de schuur van commandeur. En dus dat was allemaal op het laatste moment. Toen, ik weet niet hoe of wat, ik ben daar gaan helpen om daar op te ruimen en het gewoon aan te kleden. En toen had ik natuurlijk al een groentetuin op de Veerkoog. En ik had heel veel pompoenen en zonnebloemen. En toen zei ik, oh, ik ga het wel gezellig maken als je binnenkomt met al mijn pompoenen en mijn zonnebloemen enzovoort enzovoort. Dus dat heb ik gedaan. En
dat was eigenlijk, daar kom ik zo op terug, maar dat was eigenlijk ook een beetje jouw kunstzinnige...
Ja, dat nou
jouw kunstzinnige of gevoel voor schoonheid, hoe noemen we het?
Precies.
Maar daar komen we straks nog op terug.
Ja, ja. En... naar aanleiding daarvan ben ik op een gegeven moment gevraagd of dat ik in de dorpscommissie wilde. Oh, en dat heb ik gedaan.
Ja.
En op een gegeven moment was mijn taak in de dorpscommissie, want degene die daarvoor de verhuur van het dorpshuis deed, die ging weg. En dat heb ik dus overgenomen. Dus terwijl ik in de dorpscommissie zat, deed ik de verhuur van het dorpshuis.
Ja.
En zodoende ben ik ook erin gerold in... nou, dan kreeg ik op een gegeven moment bouwplannen of verbouwplannen. En toen was er dus een groepje die eigenlijk gezorgd heeft dat die verbouwing zo geworden is zoals het nu is. En nou, daar zat ik bij. Was hartstikke leuk.
Ja,
en,
maar ook heel veel werk, denk ik.
Heel veel werk. Ja. Maar weet je, iedereen had gewoon zijn taken. Iedereen die in die groep zat...
Het geeft ook een bepaalde samenhorigheid,
ja,
hè?
Ja, absoluut. En die was daar goed in en die was daar goed in. En het was gewoon ongelooflijk leuk. En waar ik nog steeds trots op ben. En ik denk alle mensen die bij mij toen in die groep zaten... van dat het geworden is zoals het geworden is.
Het is een prachtig dorpshuis geworden. Hele goede atmosfeer.
Ja.
Mooie, veel... Het geeft tot veel gelegenheid, zeg maar. Theater, dansen, vergaderen, noem het maar op. Ja.
Het is echt, en ook horen gewoon dat je toch ook van mensen die hier op vakantie zijn, die nu gebruik maken van het toilet in het dorpshuis of zelf in de markt lopen, dat ik dan ook hoor van, wat een mooi dorpshuis.
Ja.
En,
dat is
hartstikke leuk. Ja.
Ja,
ik heb het er met Elmi nog wel eens over. Elmi Nieuwhuizen, die zat toen ook in die, in die groep. En dan zeggen we altijd tegen elkaar, wat hebben we dat toch gewoon goed gedaan, hè?
Ja, nou ja, dat kan ik me voorstellen. Dat het ongelooflijk goed gevoel geeft. Want ik wil het hele dorp geniet ervan. Ja. En vele mensen daarbuiten ook, hè?
Ik hoop het gewoon wel. Maar
nou,
ik denk het wel.
Dat weet ik wel zeker.
Ja.
Ik kwam laatst gewoon om dood gewoon even etiketjes te plakken op de Hoornde feestkrant. En dan denk ik, goh, dat is het toch eigenlijk leuk dat dit er is. Ja. En ook zo, het voelt ook goed.
Absoluut. He? Ja, het voelt is heel warm.
Het voelt heel warm.
En dat is ook mede namens de architect die we hadden, die gewoon daar heel...
Veel hout.
Ja, die daar echt hartstikke goed in ging.
Ja, mooi.
Die echt een hele goede idee had.
Ja,
absoluut. Ja.
Nou, het is toch een hele mooie bijdrage voor het dorp.
Ja,
het, he, wie je gedaan hebt.
Ja.
Nou, dan ga ik nog. Dan kom ik terug op de kunst.
Ja.
Want ik weet nog, ik kan me nog heel goed herinneren dat jij bij jullie in de oude schuur die wagenwielen.
Die wagenwielen.
Met al die. Of fietswielen waren het, hè?
Nee, het waren
wagenwielen. Ja, wagenwielen. En ik heb dat zo mooi gevonden.
Ja.
Dat vandaar dat ik daar nog op terugkom.
Ja.
Want ik vond het werkelijk echt. Ik dacht, nou, je bent echt een land art kunstenaar.
Ja, dat is leuk. Het was. De aanleiding was, ik weet dat Dori Rutte, de moeder van André, mijn schoonmoeder, die maakte dus keramiek. En die had op een gegeven moment Henk Noorlander, samen in de doopsgezinde kerk hadden ze een expositie. En ik heb toen voor Dori een opstelling gemaakt waardoor zij haar potten mooi neer kon zetten. En ik weet dat Nettie, de vrouw van de Noorlander, dat hartstikke leuk vond. En die vroeg toen mij van, God, wil je het een keer meedoen met een cliffhanger? Toen zei ik, nou, dat weet ik niet hoor. Ik ben natuurlijk niet, ik weet dat ik wel creatief ben, maar ik weet niet of ik me onder, de noemer kunstenaar of, ik zeg, ik moet er even over nadenken. En, op een gegeven moment vroeg ze het weer. Ik zeg, oké. Toen hadden wij die oude schuur nog. Ik wil meedoen, maar dan wil ik wel mijn eigen schuur. Nou, dat is goed. En, goed. Dus ik had ja gezegd, maar toen moest ik natuurlijk wel wat maken. En André en ik, wij zijn natuurlijk altijd gewoon van de oude spullen overal vandaan halen. En het museum in de Waal, het Wagenmuseum, die was aan het opruimen. En die hadden heel veel spullen gewoon. Dat ging naar de oude ijzerboer. En toen zijn wij daar langs gegaan en toen hebben we eigenlijk heel veel gekocht als oud ijzer. Want of het nou dan naar de ijzerboer gaat of nog naar de Spanje. En daar zaten heel veel ijzeren wielen bij, gietijzeren wielen van trekkers en van machines enzovoort. Dus wij hadden een hele collectie van gietijzeren en ijzeren wielen. En toen dacht ik, oh, daar kan ik wel wat mee gaan maken. En dan heb ik dus inderdaad gewoon een opstelling gemaakt dat op die wielen daar stonden dan lampen op. Ja. Die lampen had ik gehuurd, gevraagd van Guido, die ook in het dorpshuis is, Guido Schuil, dat ik die mocht lenen van het dorpshuis. Nou, dan had ik die sportjes zo op die wielen neergezet en dan kreeg je een schaduweffect van die wielen. En die schaduw had ik dan inderdaad weer allemaal dingen neergelegd op de grond. En die wielen liepen van groot naar klein.
En ook in kleur.
Ook in kleur.
Ja, maar dat is toch jouw gevoel voor schoonheid.
Dan ook nog bij kwam, want je ging dan die schuur in en had ik een bank gezet en dan kon je daar zitten. En het was donker met het licht overal op. En ondertussen, doordat wij al die populieren achter huis hebben, waaide het en dan hoorde je dat geritsel van die populieren. En dat gaf zo'n enorme rust. Ja. Dat ik inderdaad gewoon met mensen die vonden. Er zijn wel mensen die zijn een aantal keren daar gewoon mee te zitten. Omdat ze het gewoon.
Die schuur had ook wel iets.
Die schuur had gewoon wel wat. Ja, want jij hebt er natuurlijk ook nog.
Ik heb er ook nog die installatie van Inanna naar de onderwereld gehad. Ja, die schuur had echt iets.
Ja.
Die had een bepaalde atmosfeer. Hè?
Ja.
Inderdaad, dat ruisen van die bomen.
Ja.
Ook al als je daarachter komt bij die plek alleen al natuurlijk.
Ja.
Ja. Ja, maar jij mag je rustig je. Dat er wel een verborgen kunstenaar in je zit. Alleen je kiest niet altijd die kant om ermee bezig te zijn. Maar ik denk dat je rustig kan zeggen van nou, zit wel een kunstenaar ook in je.
Ik vond het spannend, maar ik vond het erg leuk om
te doen. Ja, maar je hebt toch nog wel eens een keer iets gedaan? Of ben ik nou in de
doopsgezinde kerk heb ik, of in het schuilkerkje van Nettie heb ik natuurlijk met Henk Noorlander samen iets gedaan.
Ja, dus je hebt wel een
en ik keer, heb de laatste keer was dan ook in onze schuur had ik een etalage gemaakt met de plastic jurk.
Oh ja.
Naar aanleiding van, wat was dat weer? Dat thema was. God.
Nou, weet je.
Even vergeten.
We gaan even verder. Misschien kom je er.
Misschien
als we verder gaan.
Strakjes,
want we gaan nu we gaan eventjes naar een andere kant van jou. Dat is de Novalis.
Ja.
Dus we laten de plastic jurk even. Die komt misschien zo meteen nog voorbij.
Ja.
En dat is weer een hele andere kant van jou. Want je werk is, dat is jouw werk, denk ik, op het ogenblik.
Ja.
Hè? Of misschien al best een hele tijd.
Ja, al 14,5 jaar.
Ja. En nou, Ik weet dat je in de kaas zit bij de Novalis, maar dat is dan ook alles. En ik weet ook niet zo heel veel van de Novalis, behalve dat het, ik vind het een fantastische plek.
Ja, ik zal vertellen van ja. dat ik werkte natuurlijk gewoon bij André. En op een gegeven moment kreeg André natuurlijk gewoon, ik deed gewoon hand- en spandiensten. En op een gegeven moment werd het wat minder en ons huis was al redelijk af. En, dus ik liep al even te denken van, god, ik kan wel weer eens ergens aan het werk gaan. Op een gegeven moment zegt André tegen mij van, nou, ik heb Nanny Heerschop gesproken. En ze zoeken een kaasmaker, of dat jij niet kaas wilde maken op de Novalis. Dus ik had zoiets, kaas maken? Ik heb een zorgachtergrond, maar ik kan geen kaas maken.
Nee.
Dus ik denk, ach, weet je, laat ik eens langs gaan. Dus ik ben er langs gegaan en een gesprek gehad. En na aanleiding daarvan ben ik gaan solliciteren. En ik werd aangenomen als kaasmaker.
Nou.
En ik heb daar gewoon kaas leren maken.
Ja.
En ook daarnaast ook zachte zuivel, dus karamelk, yoghurt, kwark. Oh. En dat heb ik een aantal jaren gedaan, denk ik. En de zuivel en de kaas.
Ja.
En uiteindelijk heb ik de zuivel laten vallen.
Werkte je dan samen met de mensen die daar...
Ja, ik werk...
Want dat is ook nog best wel iets bijzonders, om daarmee samen te werken.
Nou, ik had natuurlijk wel een zorgachtergrond.
Ja, dat dus, bedoel ik. Dat hielp wel mee natuurlijk.
Ja, ik heb natuurlijk niet alleen in de A gewerkt, maar ook doordat ik natuurlijk een hele tijd in Haarlem ook voor het uitzendbureau werkte.
Misschien is het even, als ik je even mag onderbreken, is het voor de mensen die niet in Den Hoorn wonen wel aardig om even te vertellen wat Novalis precies is.
Novalis is, het was eerder Donatus. Dat was natuurlijk gewoon...
Dat weet ik ook nog.
Ja, dat is op een gegeven ogenblik is Donatus gestopt. Is het gekocht door de Ravenel Stichting.
En dat zijn de antroposofen.
Ja, dat zijn de antroposofen. En toen is het de Novalis groepen geworden.
Ja.
En het is klein begonnen met één woonhuis. En daar wonen eigenlijk mensen met een...
een beperking.
Mensen met een beperking, toch? Of mensen die verslaafd zijn, of mensen die zeer autistisch zijn, of mensen die schizofrenie hebben. Tenminste, ze hebben allemaal gewoon een en die zijn dan door de GGZ, komen ze terecht op de Novalishoeve, komen daar wonen. En dan gaan ze daar proberen of ze daar weer een beetje normaal in de maatschappij kunnen functioneren. Sommigen die blijven op de Novalis, sommigen die gaan ook weer verder.
Zijn er ook die echt gewoon blijven.
Er zijn er een aantal die...
En dat mag ook, die mogen daar gewoon...
Die wonen er nog steeds. Je kan ook mensen niet zomaar gewoon...
Nee, je kan ze niet
zomaar. En ik denk dat er een... Kijk, de meesten die gaan op een gegeven moment verder. Die gaan of op zichzelf weer wonen. Dan gaat het gewoon goed mee. Of die vinden een andere plek in Nederland waar ze... Ja,
heb jij daar ook mee te maken met deze mensen?
Mensen die komen bij mij. Ik maak natuurlijk kaas.
Ja, eerst heb je dat proces van kaas maken.
En daarna heb je de kazen die natuurlijk gewoon... Die komen op een bewaarplek planken te liggen.
Maar jij doet dat met die mensen?
De kaas maken zelf niet.
Niet, dat niet.
Ik heb in het verleden wel eens dat er af en toe iemand hier als babykaasjes maakte...
Ja.
Maar kaas maken, dat is best wel een proces dat je heel erg schoon moet werken.
Ja. En dat doe je alleen?
Dat doe ik eigenlijk alleen, ja.
Daar heb je geen hulp van die ander?
Daar heb ik geen hulp, maar ik heb een kaasopslag. Waar de kazen die gemaakt zijn, die liggen daar.
Ja.
Die worden iedere dag gekeerd en gepoetst. Dan blijven ze gewoon schoon, de kazen van de buitenkant. En ik heb iemand die klassificeert de kazen. Dus de kaas die gaan eerst in de pekel, komen ze uit de pekel vandaan, dan gaan ze naar een aparte plank en dan krijgen ze een plastificeerlaag.
Ja, ja.
En dat doen we ook omdat dan de kaas gewoon, dat je de kaas beter kan onderhouden.
En daar helpen die mensen bij?
Die kunnen daarbij helpen. Ja.
Heb je daar ook goed contact mee? Of?
Ja, daar heb ik gewoon heel goed contact mee.
Ja.
En ik heb mensen ook die goed zelfstandig kunnen werken. Want ik kan daar niet altijd gewoon aanwezig zijn.
Dat is wel een mooie combinatie. Ja. Dat lijkt me wel.
Ja.
Als je daar goed contact mee hebt, ook best wel ja, bijzonder of ja, ook, ja, of voldoeninggevend, zeg maar.
Absoluut, ja. Absoluut. Ik weet dat ik nog in de zuivel werkte, had ik veel meer mensen die dan, waarmee ik dan ook gewoon werkte. En ja, het is, je moet niet de instelling hebben dat je gewoon mensen kan veranderen, maar je kan mensen wel een setje geven of je kan mensen wel waardering geven voor wat ze doen of dat ze zich... Ja. Dat
en ik denk ook dat je veiligheid brengt, hè, voor ze. Dat ze,
ja,
dat zie ik bij jou dan, ook, dat jij dat gewoon wel kan bieden.
Ja,
ook.
Nou, ik weet het, soms is het voor mij ook wel eens moeilijk, hoor. Gewoon, ik kan ook niet altijd...
Ja, maar ik denk dat dat voor iedere zorgverlener is. Hè, dat is maar...
En dat is ook fijn dat je met meerdere zorgverleners bent. En dat je daar altijd kijkt, kijk, de een is daar goed in, de ander is daar goed in. En het is op de Novalis ook het is gewoon een hele fijne plek.
Ja, en, dat voel je ook wel, vind ik.
Ja, als
je
dat voel je ook wel.
Het is een heerlijke...
Ja.
Zeker nu het helemaal nieuw is. Hè.
Ja,
is
nou, absoluut. Het is gewoon heel fijn.
Prachtig heel is het geworden.
Gebouw, ja. Het andere was natuurlijk echt dat oude gebouw. Ja, op een gegeven moment was het echt van oud.
Ja.
Je kon gewoon tegen Sino van de muur af. En op een gegeven moment was het gewoon plakken. En op een gegeven moment dan... Ja, dan moet de knoop doorgehakt worden dat het gewoon dat het helemaal niet moet. Maar ja, daar gaat een tijdje overheen. Het kost natuurlijk hartstikke veel geld. En,
ja.
Dus maar, op een gegeven moment was ik over door de kerk. En toen hebben we in een tijdelijke ruimte gezeten.
Nou, dat was...
Het was heel klein. En het was... het was... Op zich was het gewoon... Ja, heel gezellig. En dat we dat gered hebben bijna anderhalf jaar. Op een kleine ruimte.
Nou. Echt knap, hoor.
Ja, dat
want ik zag het zo
bijzonder.
Dat vergt toch wel enige aanpassing.
Ja, absoluut. En het was ook goed dat we op een gegeven moment konden verhuizen naar het nieuwe gebouw.
Ja,
ja, en dat is dan echt heerlijk, want we hoeven niet naar de containers en je hebt alles in. Het is heel fijn.
Ja.
En de winkel is gewoon prachtig als je daar
in
komt.
Ja.
En wat leuk is dat je natuurlijk... wij en met de mensen die de dagbesteding komen doen en de cliënten, dat je alles wat natuurlijk ook in de winkel is, dat je dat samen gemaakt hebt.
Dat is voor die mensen denk ik ook wel heel erg.
Ja, absoluut. Weet je, er zijn natuurlijk ook een aantal mensen die je zie je gewoon groeien en die werken nu ook gewoon in de winkel.
Mooi is dat, hè?
Ja, is absoluut.
Dat is dus... Jouw huidige...
Dat is mijn
huidige werk.
Ja, ik doe het eigenlijk nog maar één dag. Af en toe twee dagen.
Oh, dat is helemaal...
Dat is
veel minder.
Zo, ja.
En is daarnaast speelt de kunst nu nog een rol? Of?
Ik heb natuurlijk gewoon een grote tuin en een groentetuin.
Ja, dat is ook waar.
Ik ga natuurlijk vaak naar mijn vader aan de overkant. Eerder ook mijn moeder, maar die is ondertussen overleden.
Ja,
dus daar heb ik gewoon nu tijd voor. En ik vind het wel... En kunst ligt een beetje op...
Dat komt bij jou denk ik met die golven en het gaat weer.
Precies.
Ik hoef het niet te vragen, maar ik doe het toch even. Ik denk dat je wel heel naar je zin woont in Den Haag.
Ja, absoluut. Wij hebben altijd samen nog dat we zeggen dat we wonen als God in Frankrijk, maar wel op Texel.
Ja.
En dat we heel erg blij zijn dat het op een gegeven moment voorbij gekomen is dat we dat gekocht hebben.
Ja.
Toen stonden we er nog echt dat we dachten, binnen 2 jaar zijn we klaar. Dat was niet binnen 2 jaar, maakt niet uit.
Nee.
Maar ja, het is gewoon een heerlijke plek. Ja.
Nou, ik vind de uitspraak van we wonen als God in Frankrijk, maar dan op Texel.
Ja.
Ik vind dat we daar maar mee af moeten sluiten, hè? Want ik ben het er helemaal mee eens.
Ja, absoluut.
Oké, Marjan. Dankjewel.
Ja, jij ook.
Den Horen bestaat 625 jaar. En dat gaan we natuurlijk vieren. Ontdek de fascinerende geschiedenis van dit prachtige dorp in onze speciale podcastserie Den Horen 625 jaar. Hoe zag Den Horen eruit in 1398? Wat is er veranderd? Bekende dorpsgenoten delen hun kennis en duiken met ons in het collectieve geheugen. In deze 8-delige serie nemen we je mee op een nostalgische reis vol mooie, ontroerende en opmerkelijke verhalen uit het verleden van Den Horen. Iedere dag na het nieuws van 1 uur. Op Radio Texel.
Vandaag spreek ik met Wilma Eelman en Fiet van Beek. Wilma is erg geïnteresseerd in cultuur en historie en heeft ook al enkele publicaties op haar naam staan. En ze werkt ook mee aan het boek over wat geschreven wordt over de kerk. Fiet van Beek is voorzitter van de Kerkenraad en ook onze eilanddichter.
Even nu. Of niet?
Dat was de tijd. Fiet, Wilma, als je aan de buitenkant van de kerk staat, dan zie je dat er wel iets mee gebeurd is met het gebouw. Wie van jullie kan daar iets over zeggen?
Je ziet in ieder geval de cijfers 1646. De muurijzers waarmee de muurankers bevestigd zijn. En dan denk je, hé, het lijkt net of de kerk of er een stuk afgehakt is.
Ja.
En er is een stuk afgebroken, het is niet afgehakt. Maar de kerk is wel kleiner geworden dan die ooit was. De kerk is ooit gebouwd als een Rooms-Katholieke kerk. En gebouwd voor de katholieke eredienst. Dat wil zeggen dat er ook een koor aan zat. Een sluiting, een apsis, zoals ze dat noemen. En dat gedeelte van de kerk, dat was alleen toegankelijk voor de geestelijke. Daar werd gezongen door de geestelijke. Daar werd de mis opgedragen. Daar werd de hele eucharistieviering uitgevoerd. Maar met de reformatie, dus de overgang naar het protestantisme, was dat hele koor niet meer nodig. Want de protestantse kerkdienst, die kent geen mis. Die kent geen gedeelte wat speciaal en uitsluitend bestemd is voor de geestelijke. De protestante kerk is een kerk van het woord, van het deelnemen. Van de lidmaten die ook deelnemen aan de dienst. De lidmaten die ook zingen in de dienst. Dus dan heb je een aantal mogelijkheden als kerkgemeente. Wat ga je doen met dat koor, met dat leegstaande gedeelte, wat best groot is?
Uh-huh.
En daar is in Nederland is daar heel verschillend mee omgegaan. Er zijn kerkelijke gemeenten waar het in gebruik genomen is als school, als rechtbank. Sommige gemeenten in Friesland en in Groningen met een redelijk vermogende inzetenen. Dus wat we nu zouden zeggen, de Groninger en de Friese landadel.
Ja.
Die zeiden, ha, daar kunnen wij onze banken in kwijt, gebeeldhouwd en al. Want je moest vooral kunnen zien dat ze rijk waren en vermogend. Ja. Dat moest iedereen weten en kunnen zien. Oké, een nieuwe functie voor dat gedeelte. Maar er waren ook gemeenten waarvan men zei van, ja, wat moet je ermee? Als we het afbreken, dan kunnen we die bouwmaterialen verkopen. Dat levert weer een paar cent op. En we metselen een zo recht mogelijk, zo kort mogelijk muur die zo min mogelijk materialen in beslag neemt. En dat is hier dus ook gebeurd.
Ja, ja. Het grappige is, als je hier een beetje op het kerkhof, ik zou maar zeggen, rondhangt, krijg je geregeld van die tok-tok vervoermiddelen met mensen daarin. Mm-hmm. En die krijgen een paar A4'tjes mee met vragen. En een van die vragen is, hoe oud is de Hoornder Kerk? En ze komen allemaal opschrijven wat er hier op die muur staat.
Ja.
1646.
Ja.
Maar de Hoornder Kerk is veel ouder dan de muur.
Veel ouder, hè? Ja.
Het
ja.
is begonnen met het bouwen in 1425. De toren is in 1450 begonnen. Dus iedereen die dat opschrijft en het niet even vraagt, schrijft het fout op, maar het wordt goed gerekend.
Ja,
omdat je alleen maar kijkt naar die muur.
Ja. Wat moet je ermee?
Ja. Ja. Ja, want de aanvang van de bouw, die staat nergens op de muren.
Nee. Maar het leuke is, er zijn oude kaarten, onder andere een kaart van Jan van Skorrel, een bekende kunstenaar die in Italië opgeleid is en uiteindelijk projectontwikkelaar geworden is. De initiatiefnemer van de inpoldering van de polder de Zijpen. Die heeft een kaart gemaakt, een soortement prospectus, makelaarsprospectus avant la lettre. En dat is een grote kaart waar Texel ook op staat. En alles heel natuurgetrouw getekend en geschilderd. En ook inspirerend en ook enthousiasmerend. Een mand met eieren op de plek waar nu Eierland is bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Ten teken van er broeden veel vogels, er vallen veel eieren te rapen. Dus, ja. Maar ook alle kerken en de dorpen zijn goed getekend in proporties en wat locatie betreft.
Ja.
Hier op het strand zie je netten uitstaan. En er zijn allerlei mannen met bootjes in de weer. Dat zijn de vissers. De bevolking van Den Hoorn bestond toen voornamelijk uit vissers. En de kerk, die stond buiten het dorp. Zoals nu ook nog steeds het geval is.
Ja, want dat vraag ik me steeds af. Waarom staat die kerk buiten het dorp?
Daar kun je een heleboel redenen voor bedenken. Maar wat de eigenlijke reden is, is onbekend. Het oude dorp Den Hoorn, de oude Hoorn, zoals ze hier zeggen, is ooit gesticht zuidelijker. Is verbrand, of in brand gestoken liever gezegd, door de Friezen tijdens een van de vele oorlogjes in die tijd. En dit is dus de tweede vestiging van het dorp Den Hoorn aan het klif. Dus aan de huidige Herenstraat en het klif.
Ja.
Dus die rand, die was al bezet. En het kan een heel prozaïsche reden hebben. Dit stuk grond was beschikbaar. De eigendom kan bepalend geweest zijn. Noem maar op.
Ja.
Dus het is onbekend.
Ja, ja, want in alle dorpen zie je een kerk in het midden staan met huizen eromheen. Ja. Dat vind ik dat deze kerk ook wel bijzonder maakt, dat die zo los staat.
Ja, hij staat wel hoog. Hè?
Ja.
Het is wel op de keileemstrook.
Ja.
Dus ja, dat is wel
Hij is zichtbaar van alle kanten.
Ja. Zullen we even naar de toren lopen?
Ja.
We zijn nou even over het kerkhof gelopen en we staan nou bij de toren, bij de deuren, bij de, je zou kunnen zeggen, de voordeur die aan de westelijke kant zit. En wat opvalt hier is dat die toren wit is. Daardoor zijn er ook wel mensen die zeggen dat het witte kerkje van Den Hoorn is. Maar kijk maar, het is helemaal niet wit. Het zijn allemaal bakstenen. Behalve de toren.
Ja, ja.
Maar doordat die toren wit is, kan je hem van heel ver al zien. Als je in Den Helder op de dijk staat, zie je hem. Er was daar een stadsdichter, Joop Leibrand. Die heeft een gedicht geschreven over Den Helder. En dat begint met: het mooiste van Den Helder is het kerkje van Den Hoorn. En daarna komen er nog heel veel aardige dingen over Den Helder. Maar dat komt omdat je daar al ziet.
Ja.
En dat baken, wat destijds de Witte Toren was, ook voor de visserij en voor de loodsen en noem maar op, dat is het eigenlijk nog steeds. Je ziet daar een licht op zitten.
Ja.
En dat, ja, het is nu licht, dus nou zie je het niet. Maar 's avonds zie je het wel. En als je op zee bent, dan is dat een vuurtoren, zou je kunnen zeggen. En dat, zo werkt het ook nog steeds.
Ja.
Zelf vind ik, behalve dan dat het historie is, vind ik het ook heel veelzeggend. Want wat je hoopt, in ieder geval wat ik hoop, is dat een kerk een baken kan zijn voor mensen in hun leven. En dat ze, dat je iets meeneemt van het licht wat je gegeven wordt.
Ja.
En dat doet deze kerktoren met het licht daarbovenop wel heel letterlijk.
Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ik heb in een boek gelezen dat op een gegeven moment ook de loodsen meebetaalden aan het onderhoud van de kerktoren.
Ja.
Niet waar?
Ik heb het ook wel eens gehoord.
De overheid betaalt mee. De
ja.
Overheid betaalde in de 17e eeuw al voor het onderhoud van de toren. En later is in de Napoleontische tijd zijn alle kerktorens eigendom geworden van de burgerlijke overheid. Dus van de gemeente. En die betaalt dus alle onderhoudskosten van de toren.
Oh, maar dan was het waarschijnlijk dat de loodsen het belangrijk vonden dat die goed onderhouden werd.
En erger nog, de overheid vond het belangrijk dat ze goed onderhouden werden. Want het was van levensbelang. Alle rijk beladen schepen die hier kwamen, eerst vanuit de Oostzee met hout en met graan en met hennep en allerlei spullen die ze hier niet hadden, die moesten toch behouden binnenkomen. Want dat ging om gigantische bedragen. En de eigenaars van die schepen en van die ladingen, dat waren vaak ook de stadsbestuurders van Amsterdam, van Horen, van Enkhuizen, van Medeblik. Dus die hadden er zowel maatschappelijk als persoonlijk belang bij, dat alles heelhuids binnenkwam.
Ja.
En nog steeds is het zo dat de toren eigendom is van de gemeente. De kerk is van, ja, in dit geval de protestantse gemeente Waalkoogd en Hoorn. Maar de toren is van de gemeente. Okay. En er zitten nu net nieuwe deuren in. Dat was heel hard nodig, want de vorige deuren die tochten zo verschrikkelijk dat je het in de kerk al helemaal nooit warm kon krijgen. Omdat gewoon de wind er helemaal doorheen ging. Dus het is fijn dat die deuren er zijn. Die worden op 16 september om 11 uur door de burgemeester geopend. Dat is in het feestweekend van Den Hoorn, 625 jaar. En je kunt natuurlijk, je kunt bewaren wat er is. Dat gebeurt natuurlijk ook enorm. De monumentenzorg let daarop. Maar sommige dingen die moeten soms wel even weer opnieuw goed worden. Omdat je hem gebruikt.
Ja.
En omdat het niet alleen een soort monument is. Maar
nee,
ook
het, het is ook een
gebouw. Het is een gebouw waarin geleefd wordt.
Ja.
Niet alleen door de mensen, de, zeg maar de christenen van Waalkoogd en Hoorn. Maar ook door het dorp.
Ja. Ja,
er worden concerten gegeven. Er wordt getrouwd, gerouwd. Er gebeurt van alles in die kerk. En hij staat er al zo lang. Zo lang is dat ook bezig. Dat is echt bijzonder.
Ja.
En jij zegt het hele dorp. Maar ik wil het breder zeggen. Het is feitelijk van belang voor heel Texel.
Ja, dat is waar. Het is echt een iconisch gebouw.
Ja. Ja.
Ja.
Bij de grote restauratie in 1955... toen schreven de toenmalige dominee Van Rijn en burgemeester De Koning van de kerk is van bovenlokaal belang. En dat was dus een van de argumenten waarmee ze overheden probeerden mee te krijgen om dat gigantische bedrag boven water te fietsen.
Ja.
En dat is gelukt.
Nou.
Maar niet alleen dankzij die overheden, maar ook en vooral door de inzet van het dorp. Want dit is dan wel een protestantse kerk.
Ja.
Een voorheen Nederlands hervormde kerk. En daarvoor was dat gereformeerd, Duits gereformeerde kerk. En heel lang geleden was het een Rooms-Katholieke kerk. Maar deze kerk wordt gedragen door het hele dorp en door het hele eiland.
Ja. En dat maakt geloof of niet geloof niks
helemaal
uit.
Helemaal niet.
Nee. Dat maakt heel bijzonder dat er wordt hier natuurlijk op de Witteweg elke maandag is de Rommeltjesmarkt.
Ja.
Nou, daar zijn vrijwilligers die ook in de kerk actief zijn, maar heel veel mensen zijn dat niet. Die komen uit het dorp. En elke maandag wordt daar geld verzameld door die rommelmarkt te houden om het gebouw te kunnen onderhouden.
Ja.
En dat, ja, zal maar zeggen, gemiddeld per jaar kost het zo'n beetje €52.000 om die kerk te houden zoals die is. Dat geef je niet ieder jaar uit. Maar als je hier wat doet, dan krijg je op een gegeven moment een bedrag wat heel groot is. En dan moet je het in één keer uitgeven.
Ja, ja.
En daar werken zoveel mensen aan mee. Ja. Dat is prachtig hoor.
Ja, dat is zeker. En ook al zo heel lang heb ik begrepen.
Ja.
Dus dat draagvlak is heel breed. Ja. En de betrokkenheid van het dorp is heel groot. En van de rest van Texel ook.
Ja.
En dat is iets. Ik vind dat heel bijzonder, die betrokkenheid.
Ja.
Van wat is het dat deze kerk zo bijzonder maakt en zo'n grote aantrekkingskracht heeft, dat zoveel mensen daar affiniteit mee hebben. Dat mensen van de overkant hier willen trouwen.
Ja. Komen speciaal ervoor.
Ja.
Dan hebben ze vaak wel hier elkaar ontmoet of een historie met Texel.
Ja.
Maar dit kerkje, ik begrijp het wel.
Ja. Hier willen ze trouwen.
Ja. Maar het laat wel zien dat het echt een voor veel meer mensen een bijzondere plek is.
Ja. Mooi. Mooi verhaal.
Ja, vinden wij ook.
Ja.
Wacht maar even.
Fiet, kun jij iets vertellen over de Jacobsschelpen die we zien op het pad?
Ja, die zijn op het pad met de steentjes. Dat begint hier. Dat wil zeggen, de Hoornerkerk is het begin vanaf Noord-Holland, het noordelijkste stukje van Noord-Holland, waar de wandelroute naar Santiago de Compostela begint. En je hebt in Friesland ook noordelijke, dat zijn nog vaak Jacobskerken.
Uh-huh.
Hier is een beeldje gevonden. Help mij even dan.
Er is een bronzen pelgrimsinsigne gevonden.
Een insigne gevonden, ja. En we hebben hier 2 jaar geleden, is het bijna, is er een tweede luidklok in de toren bijgekomen. En dat is ook de Jacobsklok. Dat zware geluid, wat we net ook hoorden, dat is de Mariaklok. Er zit ook een insigne in die naar Maria verwijst. En er is een kleinere klok nu naast gehangen. Ook weer een initiatief overigens vanuit het dorp. Of die er ooit vroeger gehangen heeft, is onbekend. Maar er is een plaats voor in deze klokkenstoel. Dus er is door een hele goede klokkenmaker is die Jacobsklok gemaakt. Mm-hmm. Die geeft het lichtere geluid. En die luidt elk kwartier.
Oh ja.
En daarop staat ook weer de naam Jacob vermeld. En toen hij geopend werd of ingeluid werd, letterlijk ingeluid. Toen zijn er ook vanuit het dorp de oudste en de jongste Jacob had een rol in dat hele, in de hele ceremonie daarbij.
Okay.
Dus mensen beginnen hun bedevaart, als je in Noord-Holland woont, begin je je bedevaart helemaal naar Spanje, begin je hier.
Begin je hier,
ja.
Okay. Nou, stevige wandeling.
Ja, ja.
Het hoeft niet in één.
Nee. Ja. En het kerkhof, kunnen jullie daar iets over vertellen? Het is nog steeds in gebruik?
Jazeker, ja. Het kerkhof de Hoorners liggen hier begraven. Mensen die hier in Den Hoorn wonen of mensen die hier heel lang gewoond hebben en dan alsnog hier begraven worden. Irene Kikkert uit het Hoorntje is de beheerder van de begraafplaats. Haar moeder heeft dat ook heel lang gedaan.
Ja, ja.
En zij is de contactpersoon eigenlijk voor mensen die hier begraven willen worden. En je kunt wel zien, er liggen hier, er zijn hier familiegraven van echt van geslacht op geslacht. Op dezelfde plek dat er steeds mensen bijkomen. En soms wordt dan de steen een keer vervangen. Maar er zijn ook hele moderne graven. Met hele moderne grafstenen kun je het soms niet eens noemen. Het is dan glas of het is hout. En als je de namen langsloopt, dan zie je dat dit echt een begraafplaats is van de mensen hier in de buurt.
Yeah,
er zijn heel veel namen. Boon, Lap en Kikkert. Die zie je meerdere keren terug.
Ja, ja.
Die families wonen natuurlijk ook van oudsher hier en nog steeds. En dat, die komen hier ook om hun geliefden die er niet meer zijn op te zoeken. En om hun mensen te begraven.
Ja.
Dus dat is ook, op die manier is de kerk ook actief in gebruik. Maar op een, ik zei net rouwen en trouwen.
Mm-hmm.
Nou, dat gebeurt hier allebei.
Ja.
En een van de bijzondere dingen die je hier mee kunt maken. Omdat het kerkhof zo open ligt. Er liggen geen beukenhaakjes omheen. Haakjes. Het is gewoon een heel open. Dat zie je niet zo vaak.
Nee.
Het is vaak toch een beetje verstopte plaats.
Ja.
Met beukenhaakjes eromheen. Dat zie je helemaal niet. Je kunt hier helemaal rondkijken.
Ja.
Ja, tot aan de dennen, de duinen. Je ziet een burg daar liggen. Er wordt hier niks verstopt, zal ik maar zeggen.
Ja.
Maar wat er veel gebeurt, is dat er hier dus mensen komen om hun geliefde te herdenken. En tegelijkertijd lopen de toeristen rond die foto's maken. Soms van de graven zelfs, maar en ook van de kerk. Dus je hebt een bijzondere mengsel hier van mensen die komen omdat het iconische kerkje is. En mensen die hier komen omdat er iets uit hun hart hier ligt.
Ja, ja.
En dat is wel, dat is wel heel bijzonder om te zien.
Ja, ja. Ja, want wat je op andere kerkhoven vaak ziet, is inderdaad dat de graven zo, hoe zou je het zeggen, niet afgezet, maar zo heel duidelijk van dit is dit graf. En dat zie je hier bij heel veel graven niet, hè?
Het is echt
inderdaad heel open.
Dat klopt.
Ja.
Ik heb daar een gedichtje over geschreven. Zal ik dat voorlezen?
Dat is goed.
Op teenslippers op pad gegaan. De lucht van zonnebrand in korte broek gehuld. Even een mooi plaatje schieten. Het treffen van een kindergraf. Het slaken van een zucht. Moet dat nou echt? Zo'n foto van een zerk? Voegt het iets toe aan de vakantiepret? Wat als er hier een lief van jou zou liggen? Schiet liever 100 plaatjes van de kerk.
We staan nu in de kerk en nou, waar ik nieuwsgierig naar ben, van, ja, wat zien we hier eigenlijk voor bijzondere dingen? Piet, kun jij iets noemen?
Oeh, er zijn wel heel veel bijzondere dingen. Een van de dingen is dat er grafstenen op de grond liggen. Daar liggen geen mensen meer onder. Dat is al lang verboden, want het was niet echt fris. Maar je ziet wel aan die stenen dat er hele families begraven zijn. Sommige ook met het teken van het familiewapen van de families. Vlak bij de preekstoel is een grafsteen waar zelfs een walvis nog op staat. Waarschijnlijk van een walvisvaarder. Dus dat is wel even geleden,
ja.
om het maar zo te zeggen.
Ja.
En nou ja, dat is één van de dingen. Wat mij zelf, wat ik hier zo bijzonder vind, dat is niet het een of het ander, maar alles hier ademt, ja, je kan zeggen de historie, dan maak je het een beetje clean. Voor mij ademt alles hier de trouw van de God die hier gediend is. Want dat is dus vanaf 1425, nou, we zijn inmiddels een paar jaar verder, 600 jaar binnenkort, als de kerk 600 jaar bestaat. In al die jaren zijn hier mensen gekomen die hier woonden, die hier het leven leefden, die woorden van liefde en trouw hebben meegekregen. En dat voel je hier. Ik voel dat, maar ik ben niet de enige.
Ja, ja.
Als er hier mensen komen die het komen bekijken, dan zeggen ze dat ook. En ik begrijp het, want je ziet allerlei dingen van verschillende tijden. Ja, die steen is oud.
Mm-hmm.
De balustrade die is uit 1700. Daar staat een spreuk op uit 1701. Die is speciaal gemaakt voor deze kerk. Ik heb hem na zitten zoeken, is nergens te vinden. Dus dit is echt iemand. Toen hadden ze dus ook al een eilanddichter, zo, maar
ja, ja.
Iemand heeft dat bedacht en die opgeschreven. En het is gewoon een unieke.
Zou je hem voor kunnen lezen?
Ik zal mijn best doen. Bewaar, o Heer, uw volk hier in uw huis vergaard. Laat liefde en vrede zoet met alles zijn gepaard. De haat en nijd wil verre van ons weren. Trekt gij, doch Heer, wij zullen ons bekeren. Waakt in Gods huis, maakt in Gods huis toch geen gedruis, maar wil stil wezen wanneer gij hoort dat Godes woord wordt voorgelezen. Maar waakt en bid terwijl gij zit in deze kerk. Wacht uw certijn, groot en klein, van ijdel werk.
Nou.
En dat woord certijn,
ja?
Dat is een niet bestaand woord. Dat is een dichterlijke vrijheid.
Okay.
En dat certain of certain in het Frans, dat betekent zeker.
Ja.
Ja, dus wacht u zeker, groot en klein, van ijdel werk.
Oké, het was eigenlijk nodig om het rijmen te maken.
Krijgen. Ja. Zo doen dichters dat.
Ja, ja.
Okay, ja. Het geeft ook de verwantschap met het Frans weer.
Ja.
En dat zie je vaker in het Nederlands, ook in het Oud-Nederlands.
Ja. Ja.
Dus het is niet ver gezocht.
Nee.
Nee.
Nee. Nee. Nee. En wie van jullie kan er iets over het orgel vertellen?
Ja. Nou, het orgel is in de tweede helft van de 19e eeuw gebouwd door de gebroeders Scheur uit Zwolle. Dat waren in die tijd bekende, goede orgelbouwers. Dit is het laatste orgel wat zij gemaakt hebben. Daarna zijn ze naar Zuid-Afrika verhuisd. Maar wat er bijzonder aan het orgel is, is ja, eigenlijk zo moet ik zeggen, vooral eigenlijk twee dingen. Het orgel is natuurlijk wel gerestaureerd, maar er is niet een pijpje bij, een pijpje af. Het is nog zo als ze het destijds gemaakt hebben. Dus het is in die zin in de staat waarin ze het bedacht hadden. En wat ik ook vaak hoor, ook letterlijk hoor als je het orgel hoort spelen, is dat dit ik zal maar zeggen, ik ben geen muzikus, maar een lichte toets heeft. Dus het is geen zwaar orgel met psalmen. Nee, het is een licht orgel.
Ja.
Daarom kunnen er ook prachtige concerten op gegeven worden. Het past eigenlijk bij het licht van de toren waar we het net over hadden.
Ja.
Het is niet zwaar. Het is zo gemaakt dat vooral die lichte klanken hier heel goed uitkomen. En doordat deze kerk in een andere verhouding is nu qua hoogte en grootte,
ja,
is de akoestiek heel goed.
Okay.
Als dat hele koor er nog aangezeten had, was het wat anders geweest. Maar nu is het heel hoog voor zo'n klein kerkje. En voor muzikanten en zeker voor, ook voor het orgel. Ja, het is een prachtige akoestiek. Als ik hier wel eens wat loop op te ruimen. Ik fluit vaak als ik in mijn eentje ben. Ik loop te fluiten. Lijkt het opeens alsof ik een concert geef.
Oh ja?
Dat ligt niet aan mij. Dat ligt gewoon aan de ruimte.
De akoestiek hier. Ja, ja. Okay.
En de muzici die hier optreden, die zijn ook altijd onder de indruk.
Ja.
En enorm gecharmeerd van de akoestiek.
Ja. Ja. Daardoor komen er ook topmuzici naar Texel. Dat komt omdat die kerk niet alleen zo prachtig is, maar ook muzikaal prachtig
is. Ja.
Dus ze willen hier heel graag spelen. Ook voor zo'n klein eiland, ergens in het noorden van Noord-Holland, om het maar zo te zeggen.
Oh, dat, ja, mooi. Oké. En wat zijn er nog meer te noemen? Wilma, jij wees nog wat dingen aan waarvan je zei dat is bijzonder.
Die kun je zien. Maar er is nog iets wat je niet kunt zien en wat ook bijzonder is. Maar wat hier heel goed past. Er vergingen nogal wat schepen voor de Texelse kust. En op de Texelse kust er werden schepen gesloopt. Die aan het eind van hun Latijn waren, waarvan het niet meer verantwoord was om nog een reis te maken naar Oost-Indië, naar West-Indië. Of zelfs maar naar het Oostzeegebied. En horenders die staan bekend als jutters. Er gaat zelfs het verhaal dat een keer de kerk leegliep toen iemand kwam vertellen schepen op het strand. Nou, of dat een aangedikte anekdote is, ik ben er nog steeds niet achter.
Nee.
Niemand die me kan vertellen bij welke gelegenheid dat gebeurde. Maar je vindt in huizen en in boerderijen in Den Hoorn en elders op Texel ontzettend veel hergebruikt scheepshout.
Ja.
Dat vind je in daken, dat vind je in wanden, dat vind je overal. Het werd in hekken, in heiningen werd het gebruikt. En als het heel goed was, dan werd het in de woningbouw en de boerderijbouw gebouwd. Het is ook gebruikt in deze kerk. In de 19e eeuw is er een grote reparatie geweest in deze kerk. En op de opgave stond de vloer te maken van goed wrakhout. Nou, mooier kan het toch niet? In zo'n dorp van vissers en jutters en boeren als in Den Hoorn. Dat past toch echt bij Texel?
Ja. Ja, maar we kunnen het niet terugzien in, in dingen. Nee, nee.
Ik weet niet in welk stuk vloer het gebeurd is.
Nee.
En overigens zijn er daarna weer zoveel restauraties aan achteraan gegaan, dus het is waarschijnlijk niet meer terug te vinden.
Nee, nee. Maar het is vaak wel heel sterk, hè, dat wrakhout.
Ja, want, klopt.
Er zijn inderdaad heel veel boerderijen waar het nog in terug te vinden is. Ja, ja.
Wat je hier ook ziet, is dat het niet alleen maar het bewaren is van wat er al was, maar dat er nog steeds nieuwe elementen worden toegevoegd.
Het leeft.
Het leeft. En dat kun je onder andere zien in het doopvont.
Ja.
Dat heeft de vorm van een torenspits. En dat is ook hout van de torenspits. Dat is eind jaren 90 volgens mij is dat gemaakt. Toen werd, dat moet vaak daar, want ja, het hout, zout enzovoort.
Ja, ja.
Dus de torendelen, zou ik maar zeggen, moeten geregeld vervangen worden. En dat hout is gebruikt om de tafel te maken, de liturgietafel waar de dominee bijvoorbeeld achter staat, maar ook om het doopvont te maken. Dat is dus kerkgeschiedenis van nog geen 25 jaar oud. En als ik me omdraai en kijk naar de preekstoel, dan hangt er daarnaast een drieluik, zou je kunnen zeggen, van Herman Smit. Dat is ook een kunstenaar die op Texel is komen te wonen. Dat zijn, het zijn drie kruisen, zou je kunnen zeggen. De middelste is echt een kruis, die andere twee niet. De kleuren passen geweldig goed bij het rood wat hier verder ook in de kerk is. Zelfs daar hoog helemaal. Je hebt daar de kleuren nog uit een katholieke tijd. Blauw, donkerrood en geel. Dat zijn de Maria-kleuren, als ik het me goed heb laten vertellen. Dat is op het dak, maar het is dus hier ook. En dat is modern, dat is nieuw.
Ja.
En ja, dat hangt hier nog geen 10 jaar. Dus dat wordt ook wel gedurfd. Niet voortdurend, we gaan niet de muren paars verven. Maar zo nu en dan komt er een nieuw element wat echt past in dat, in dat monumentale gebouw.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit... Hey, een boodschap uit uw speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotessel.nl. Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
Jennifer Okkeloen met het...